Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen gemeente op Psalm 42, het eerste en het vierde vers. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste en daarna ook het vierde vers van Psalm 42.
Thank you.
Vanavond, gemeente, doen wij belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En vanavond kiezen we daarvoor enkele woorden uit onze Dordtse leerregels. Het begin van hoofdstuk 5, de paragrafen 1, 2 en 3 en ook het slot daarvan, paragraaf 15. Wij belijden dus het geloof met Dordtse leerregels hoofdstuk 5, 1, 2, 3 en 15. En zingen daarna het laatste vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Hoop op hem. Ik sla het oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Psalm 42, vers 7. Na de belijdenis van het christelijk geloof. Wij belijden dan met mond en hart. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest van het gebed en de heilige oefening der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat ze van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven zo ze aan hun eigen krachten overgelaten waren. Maar God is getrouw die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen en van de verzekerdheid van deze volharding, welke God tot de eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen en zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen indrukt, wordt wel door het vlees niet begrepen en wordt door de Satan gehaat en door de wereld bespot, door de onervaren en schijnheiligen misbruikt en door de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. En dat ze dit ook voortaan doet, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, noch enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. De schriftlezing is Romeinen 8, het 1e tot en met het 30e vers. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar de geest zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. Doch, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars. Niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo we anders met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten we het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening van de geest zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder veel broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Laat ons nu samen bidden om de zegen van de Heere in deze dienst. Biddag vandaag, Heere, en ook in deze avonddienst een bidstond, een uur om samen te bidden en ons oor te luisteren leggen bij uw woord, wat u aangaande het bidden ons bekend wilt maken, opdat we op de leerschool van de Heilige Geest, Heere, het bidden zouden leren, opdat hij ons daarin zou onderwijzen en we daarin geoefend zouden zijn. Als mensen die niet anders kunnen en die niet anders willen en die zelfs niet anders meer durven dan die weg te gaan, de weg tot u, Heere. Omdat u het zelf hebt gezegd, bid zonder ophouden en dank God in alles. En ook omdat u het verklaard hebt, Heere, dat u tot de kinderen van Jacob niet hebt gezegd, zoek me tevergeefs, bid zonder dat daar vrucht en verhoring zal zijn, want wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En daarom, Heere, we doen het maar. We zoeken het vanavond. We zoeken uw aangezicht. En we vragen u, verberg uw aangezicht niet voor ons. Heere, daar hebben we het wel naar gemaakt. Want hoe zouden we kunnen wijzen op dingen in onszelf, op grond waarvan u naar ons zou moeten horen, Heere? Ach, wat een verwatenheid en hoogmoed zou het zijn, om te menen dat u, de grote en eeuwige God, tot ons zou moeten komen, omdat wij in het gelid treden, en omdat wij ons stellen in de weg van het gebed, en omdat wij vanavond zo keurig samenkomen, en omdat wij enzovoorts enzovoorts. Heere, snijd het maar af. Niet om ons, maar Heere, mogen we nou vragen of u ons wilt aanzien en ons vanavond wilt horen in hem die aan uw rechterhand zit. Zie naar die gezalfde koning en hoor naar zijn stem. En mag ons gebed dan door hem worden opgenomen en bij u gebracht, Heere. Dan zal het een zuiver bidden zijn. Dan zal het ontdaan zijn van alle smetten en vuiligheden. Dan zal het een volkomen gebed zijn. Als het besprenkeld is met het bloed van de biddende en dankende hoge priester, dan wilt u naar ons horen, dan kan het. En daarom, Heere, als we tot u komen en vanavond vragen om een zegen, en we smeken het of u zelf in ons midden wilt zijn, en of u zelf uw woord wilt openen, en onze mond wilt openen en onze harten wilt openen in het komen tot u, laat het zijn in de weg die u aanwees. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, veel meer dan dat hebben we niet te vragen, want daar is alles in begrepen. Nu we samengekomen zijn vanavond, nu we gaan luisteren naar uw woord, op deze door de weekse dag, zomaar een woensdag in de maand maart, weliswaar in de traditie die we gewoon zijn, op deze biddag, Heere, maak dan ook plaats voor uzelf. Wilt u geven, Heere, dat uw woord ook ingang zal vinden. En dat er door uzelf plaats voor gemaakt is. Dat het niet afketst, Heere, op de eeltlaag van onze verdorven harten. Op het schild van het ongeloof. Maar Heere, dat het ingang mag vinden. Dat het een weg zal zoeken en ontvangen. En dat het vrucht zal zetten, Heere. Het woord van u, dat naar uw eigen belofte niet ledig, niet onvruchtbaar tot u zal terugkeren. Maar dat zal doen. Alles wat u behaagt. Heere, het gaat niet om ons. Het gaat zelfs nog niet eens om onze zaligheid. Het gaat nog niet eens om de zegen. Maar het gaat om u. En het gaat om de verheerlijking van uw naam. En het gaat om u, o drieënige God. Opdat u verheerlijkt zult zijn in ons leven. En in ons sterven. En daarna, in de eeuwigheid, opdat uw naam groot zal zijn, Heere. Maar daar komt de zaligheid van zondaren in mee. Dat hebt u aan elkaar gekoppeld. En dat is een wonder. Dat is een wonder, Heere. En zo wilt u ook het werk dat u gedaan hebt, het werk dat u geschonken hebt in de harten van zondaren, u wilt het ook onderhouden. We hebben het beleden met de kerk der eeuwen. Heere, u verlost in dit leven nog niet in totaliteit van de zonde. O, ze heeft wel de doodsteek gekregen. En toch, ach, die oude mens komt telkens weer op en wil naar boven. Maar ze moet neergedrukt worden. Ze moet aan het kruis. Ze moet sterven. Maar daar zijn we nou zo op tegen, Heere. Want we willen onszelf zo handhaven. Maar laat uw geest het nou maar doen. Indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Dan zult ge leven. En daarom, Heere, we roepen eerbiedig uw geest op en aan. En we vragen het. Laat uw geest in ons midden zijn en in onze harten zijn. In de harten van onze jongeren en ouderen. En wilt u dan plaats voor uzelf bereiden. En laat het zo een gezegend uur mogen zijn. Waarin we naar uw woord horen. En straks ook uw naam aanroepen. Gedenk ons zo, Heere. En zie ons aan. In uw trouwe gunst. Niet om ons, maar tot de verheerlijking van uw naam. Opdat het rijk van Christus zal komen. En opdat dat boze rijk van de boze zal worden weggevaagd. Ja, het zal gebeuren. Maar geef ons er geloof voor. Doe het, o Heere. We vragen het eerbiedig. Voor onszelf hier binnen de muren van dit kerkgebouw. En voor anderen die misschien met ons meeluisteren. U kent ons allen. Zoek ons heel persoonlijk op. En als wij het moeten belijden, Heere, met Jozefat, dat we niet weten wat we doen moeten, ach, mogen we dan de toevlucht tot u nemen. En als we het zelfs moeten belijden met Paulus, we weten niet wat we bidden zullen. O Heere, wilt u het dan maar doen? Schenk zo uw geest en uw genade tot grootmaking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen in Psalm 141. Psalm 141, het eerste vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Het eerste, het tweede en het negende vers van Psalm 141. En u krijgt nu gelegenheid om uw liefdegave, uw biddaggave aan de dienst van de Heere te wijden. De Heere zegene u en uw gaven. bedien uw gemeente het woord van de Heere vanavond op deze biddag. Uit Romeinen 8, de tekst vindt u in de versen 26 en 27. Romeinen 8, de versen 26 en 27. Waar we het woord van de Heere als volgt lezen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening van de Geest zij. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover. Geliefde gemeente, herkent u het? Eenzaam bidden, aanhoudend bidden, pleitend bidden, kwalijk bidden, hoogmoedig bidden. Titels uit een onder ons wel heel bekend geworden boekje. Niet groot, klein boekje, maar met een volle inhoud. Van een eenvoudige dienaar van het woord. Gebedsgestalte van dominee F. Bakker. Ooit predikant in Huizen en in Driebergen. Jong overleden. Hij zou in zijn gemeente in doordeweekse diensten eens het een en ander voorhouden, de gemeente voorhouden over aspecten van het bidden. Maar ach, de gemeente had er niet veel zin in. Ze kwamen niet. En zodoende heeft de bestudeerde stof destijds maar weinig mensen bereikt. En toen kwam het verzoek om het maar uit te geven. Het eenvoudige boekje, Gebedsgestalten. En het heeft velen, tientallen drukken mogen ontvangen. Inmiddels vertaald in het Chinees en in het Hongaars en in het Frans en in het Spaans. Gebedsgestalten. 12 gestalten en ongestalten. En in het midden van het boekje, net even over de helft, een hoofdstukje over zuiver bidden. Zuiver bidden. Zo bidden dat alle onreinheid en onzuiverheid uit het bidden is weggenomen. Ja, de ongestalten in het bidden, dominee Bakker wijst ze aan, hoogmoedig bidden, kwalijk bidden. En wie zal durven beweren dat het bij hem of haar niet te vinden is? Aan de andere kant, de gestalten, de goede gestalten van het bidden, zullen in het leven van Gods kinderen zeker ook wel gevonden worden. Aanhoudend bidden. Pleitend bidden. Maar zuiver bidden. Durft u het te zeggen? Gemeente, ik niet. Zuiver te bidden. Zo te bidden dat alle smetten uit dat bidden weg zijn. Maar wanneer ik de inhoud van dat boekje eens lees, dan kom ik tot de ontdekking in dat hoofdstukje zuiver bidden. Dat dominee Bakker helemaal niet bedoelt. Dat mijn bidden zuiver is. Nee, één is er geweest, wiens bidden zuiver was. Hij die het tot zijn vader zeggen mocht: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Maar wij, u en ik, gemeente, onze tekst zegt het. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar dan wijst dominee Bakker erop dat er een ander is, die in mij bidt en die voor mij bidt. Zo mogen Gods kinderen het belijden. De Heilige Geest, die voor ons bidt, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zijn bidden is zuiver. Gemeente, vanmiddag hebben we iets gehoord over het gebed van Jozefat. Dat was een aangrijpend gebed. Hij beleidt het. Wij weten niet wat we doen zullen. En daarom ging hij bidden. Maar gemeente, nou kan het nog ernstiger zijn. Wij weten niet wat we bidden zullen. En hoe zal het dan moeten? Als ik zelfs niet eens bidden kan. Als mijn gebed met mijn adem stokt. En als mijn gebed niet verder komt dan het plafond van het vertrek waar ik ben. En het valt vleugelend ter aarde. Wat moet ik dan? Wij weten niet wat we bidden zullen. Vanavond wijst de apostel ons erop. Maar de Geest bidt voor ons. Zo mag de apostel het belijden. De Heilige Geest bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Wel gemeente, dat zijn dan ook maar de twee punten van de preek. We weten niet wat we bidden zullen. En vervolgens, maar de Geest zelf bidt voor ons. Onze tekstgemeente is genomen uit Romeinen 8. En dat is een heel bijzonder hoofdstuk. De Romeinenbrief is al bijzonder, maar dan dat achtste hoofdstuk. Dat is, oh het is als een diamant, waar de vonken vanaf spatten. Wat een hoge inzet. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. En dat voor een schuldig en zondig mensenkind. Romeinen 8. Het hoofdstuk van de sterke geloofszekerheid. Hoor eens naar het 13e vers. Indien we door de geest de werkingen des lichaams doden, zo zullen we leven. En als we door de geest van God geleid worden, dan zijn we kinderen van God. En dat is de geest der aanneming tot kinderen, die ons doet roepen, Abba, Vader. Die geest, die met mijn geest getuigt, dat ik een kind van God ben. Wat een sterk geloof. Romeinen 8. Maar gemeente Romeinen 8 kent ook nog andere klanken en geeft daarin als het ware de hand aan wat eraan vooraf gaat aan Romeinen 7. Dat Romeinen 7 dat staat in het teken van de strijd, de geestelijke strijd, de strijd tussen vlees en geest. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar dan lijkt het wel alsof Romeinen 8 na dat hoogtepunt weer opnieuw naar dat dieptepunt zakt. Vanaf het 18e vers. En gemeente, het is ook zo. De apostel, hij daalt af opnieuw naar de werkelijkheid van strijd en nood. Hij blijft niet op die hoogte staan, maar hij komt naar beneden. Hij komt als het ware van de preekstoel af, Paulus. En hij zoekt de mensen in Rome op waar ze zijn. Namelijk dat is in de strijd en in de aanvechting en in de nood en in de vrees. Want geliefde gemeente, ja zeker, het geloof kent zijn eigen zekerheid, jawel. Maar dat geloof, dat moet wel beoefend worden. En waar wordt het beoefend? Wel, Paulus zegt, daar waar ik zucht. Het woord zuchten, we komen het in datzelfde Romeinen 8 tegen. En wie zijn er dan die zuchten? Paulus zegt, dat zijn er drie. Drie zijn er. Die zuchten. En de apostel, hij noemt ze hier in het achtste hoofdstuk. Hij begint met het trekken van een heel wijde cirkel. Hij trekt hem zelfs wereldwijd. De versen 19 en volgende. Want wij weten dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is. Wie horen we hier zuchten? De schepselen. De hele wereld. De dieren. De planten, de onbezielde schepselen, het schepsel zucht, alles en in ieder. Het is in nood, elk onderdeel van de schepping is in nood. Gemeente, weet u dat toch? Dat we leven te midden van een zuchtende schepping. Al het geschapene is onderworpen aan de vergankelijkheid, aan de broosheid. En aan de kwetsbaarheid, aan het verderf. Sinds de mens zich van de Here heeft losgemaakt. En de Heilige God zijn schepper de rug heeft toegekeerd. Hebben we de schepping gemeente met ons meegesleept. in de diepte van de val. Het is aan de ijdelheid onderworpen, zegt de apostel. En daar heeft het zelf niet voor gekozen, maar het is aan de ijdelheid onderworpen door degenen die haar aan die ijdelheid onderworpen hebben. En wie zijn dat? Gemeente, dat ben ik. En dat bent u. De mens heeft de schepping meegetrokken. O jawel, de schepping kan boeiend mooi zijn. En misschien hebt u het vorige week toen u op vakantie was, u wel ingedacht. Een bergenlandschap, een herfstbos, een polder in de mist, een vlinder op een bloem. Wat kan de schepping, en zeker wanneer u er wat oog voor hebt, schitterend mooi zijn. Maar wat kan de schepping ook beangstigen? De aardbevingen en de overstromingen. De orkanen en de lawines, de hitte en de koude, de wreedheid, de struggle for life, het gevecht om te leven. Het is in de schepping eten of opgegeten worden. De schepping zucht. En waarom zucht ze? Wel, zegt Paulus, ze verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Ze ziet met rijkhelzend verlangen uit naar de tijd dat de verbrokenheid en de kwetsbaarheid zal weggedaan zijn. Wanneer de vloek en de zonde en de doem van de zonde er niet meer is, dan zal het zuchten voorbij zijn. Daar zucht de schepping naar in rijkhelzend verlangen. Het schepsel zucht. Maar niet alleen het schepsel. Paulus schrijft in hoofdstuk 8 vers 23, ook wij zelf, wij die de geest ontvangen hebben, wij zuchten ook. En wie bedoelt hij dan? Zijn dat de onbekeerde mens? Nee, Paulus zegt wij die de geest ontvangen hebben, wij die door Gods genade deel ontvangen hebben aan de Heere Jezus Christus, die in hem zijn ingelijfd. En aan al zijn schatten en gaven deel hebben wij zuchten. Hoe kan dat dan? Maar Paulus, je hebt toch net gezegd, zo is er dan geen verdoemenis? En je hebt toch gezegd, en je zegt het ook in ditzelfde hoofdstuk, ik ben verzekerd. En je zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar waarom dan toch zuchten? Wel, zegt de apostel, ik zal het je zeggen. Ik zal het je zeggen waarom ik zucht. Het slot van vers 23. Verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik zucht. Totdat ik verlost zal zijn van mezelf. Gemeente, de apostel Paulus. Hij stond midden in het leven. Denk niet dat hij een wereldvreemde man was. Een man die zo'n beetje met oogkleppen rondliep en leed aan een tunnelvisie. Nee, hij keek breed om zich heen. Maar tegelijkertijd zag hij ook diep in zijn eigen hart. En wat hij daar allemaal niet zag. Hij leeft te midden van een vijandige wereld. Vol van verleidingen en verzoekingen. Maar de apostel moet ervaren, gemeente, dat die verleidingen en verzoekingen zomaar aansluiting hebben op zijn eigen hart. En dat hij er schuldig in staat, heeft hij niet in Romeinen 7 beleden. Ik ellendige mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het was wel de psalm van de apostel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En daarom, gemeente, daarom zucht hij. Hij ziet uit naar de dag dat hij van zichzelf verlost zal zijn. Hij haakt ernaar. Hij jaagt ernaar. Hij zucht ernaar. Hij kermt erom, Heere. Wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aangezicht geprezen. Ook wij zelf. Wij zuchten. Ja, maar Paulus, ga dan de weg van Jozefat. Als je dan niet weet wat je moet doen, zoek het dan in het gebed, apostel Paulus. Jawel, zegt de apostel, Dat is wel een goed advies. Maar weet je, daar ligt het nou net. Dat is nou de kras door mijn ziel en de scheur in mijn leven. Ik kan helemaal niet bidden. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Juist in mijn gebedsleven is zoveel zwakheid overgebleven. Ik zou het wel willen, maar het lukt me niet te bidden zoals het behoort. Want bidden, dat is toch tot de Heere gaan? Dat is toch woorden tot de heilige God spreken? Zou ik dan niet heilig moeten zijn? Moet dat dan niet onbesmet zijn en zonder vuiligheid? En ik kan het niet. En gemeente, denk dan niet dat de apostel dat hier bedoelt als verontschuldiging. Omdat hij het ook niet helpen kan. Omdat hij toch een zondaar is. Nee, hij beseft het. En hij beleidt het. Mijn zwakheid is een zondige zwakheid. Ik heb er zelf voor gekozen. En van nature volhard ik erin. En mijn eigen boze bestaan en mijn oude mens heeft het daarin zelfs naar de zin. Mijn zonde en mijn tekort ook in mijn gebedsleven. Het is schuld. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Zojuist, gemeente, las ik het nog in de krant. Dat prachtige gebed van Guido Gezelle, dat ik al meermalen u voordroeg. En ik zal het niet opnieuw doen. Weet u wel, Guido Gezelle. Hij was een Romeinse priester, maar ik kende het geheim. Hij zocht te bidden, zoals de Heere Jezus het deed. Hij was jaloers op de Heere Jezus, maar het lukte hem niet. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En het slot, o, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Gemeente, is u dat niet vreemd? Zegt u, daar leid ik ook aan. En daar zucht ik onder. Ik kan mijn gedachten nog niet eens onder woorden brengen. En mijn woorden, ach, wat een gestumper en een gestamel. En ik heb over mijn bidden en mijn zuchten tot de Heere, heb ik het verzoenend bloed van Christus nog nodig. Nou gemeente, dan zeg ik, dan bent u niet in verkeerd gezelschap. Want ik kom ze in de Bijbel ook tegen. De discipelen, die het aan de Heere Jezus vragen, als ze hun meester hebben horen bidden. Oh, dan voelen ze wel aan, oh, dat is volmaakt bidden. Maar zij kunnen het niet. En daarom, dan vragen ze aan de meester. Heere Jezus, wilt u ons leren bidden? En wanneer ik de psalmen lees. Nou gemeente, lees nou zo'n psalm 13. We hebben hem wel eens samen gelezen. Psalm 13. Die dichter die komt ook niet veel verder dan. En tot vier keer toe, Heere, hoe lang nog? En dan stopt hij weer. En Heere, hoe lang nog? Hij komt niet veel verder dan dat. De Bijbelheiligen. Ze konden het ook niet. Wat denkt u van Elia? Elia? Van wie gezegd wordt dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Elia, als hij daar in de woestijn ligt. En zegt die Heere, neem hem maar weg. En David, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet, Heere, verder kom ik niet. En dat is nou het gebed van Paulus, gemeente. Maar ondertussen, ja, dat wel. Weet u wat erin doorklinkt? Heimwee. Heimwee. Verlangen naar dat wat nog uitstaande is. Ja, waar de apostel wel geloof voor heeft. Dat er ooit een tijd zal komen. Nee, dan zal er geen tijd meer zijn. Maar dan zal hij zijn meester zien. En dan zal hij hem mogen aanbidden. En dan in volkomenheid, ongemengd. En de apostel, o, daarom kermt hij nu juist. Want hij ziet er naar uit, hij jaagt ernaar. Of hij het ook grijpen mag. Tegenover de vervulling van dan, is het nu dikwijls zo leeg. En zo kaal en zo kil. En alles zo weg. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Wie zuchten er? Twee. Ja, twee. Het schepsel. Want het ziet uit naar de openbaring van de kinderen Gods. En die kinderen Gods zelf. Want ze zien eveneens uit naar de openbaring van hen. Die, van hem die hen zal komen ophalen. En volmaakt zal doen delen. In de aanbidding van de drie enige God. Twee zijn er die zuchten. Maar gemeente, er is er nog één. Er is er nog één. Vers 26. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de Geest bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En hier blijkt, gemeente, dat allereerst. Dat het aan de Heere niet onbekend is. Nee, het zuchten van de schepping niet. Dat is de Heere niet onbekend. Maar ook het zuchten van zijn kinderen niet. Hij weet ervan. Hij ziet het niet afstandelijk aan. Maar hij zoekt het op. En hij weet ervan. Hij daalt tot hen af. Hij komt tot hen neer. Hoe dan? Nou, gemeente, met zijn geest. Met zijn Heilige Geest. Toen de Heere Jezus is opgenomen in de hemel. Oh, toen had hij het al beloofd aan zijn kerk. Ik zal bij u niet blijven. Maar ik zal de trooster zenden. En hij zal tot u komen. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Wel, hij heeft het gedaan. Op de grote Pinksterdag. Toen kwam de Heilige Geest. En dat als de Geest der genade en der gebeden. En zo lezen we in mijn tekst. De Heilige Geest komt de zwakheid van Gods kinderen, en zo staat het er, mede te hulp. Nou, gemeente, dat is ontroerend. De Heilige Geest, hij schiet te hulp. Hij komt, want hij weet ervan. En hij komt om daadwerkelijk te helpen. En dan staat er, en nu moet ik het even een beetje moeilijk maken. Dan staat er, hij komt hun zwakheden mede te hulp. Zo hebben onze statenvertalers het overgezet en dat is keurig gedaan. Maar eigenlijk wat te kort. Want er staat mede. En dat is de vertaling van een klein voorzetseltje. Voor het werkwoord dat gebruikt wordt. Maar er staat nog een voorzetseltje. En dat betekent in de plaats van. Er staat dus mede of met. Maar er staat ook nog in de plaats van. En wat betekent dat dan? Nou, gemeente, dat kan ik misschien maar het beste uitleggen door middel van een voorbeeld. Het doet denken aan iemand die sterk is. En die op enig moment ziet dat een zwakker iemand dreigt te bezwijken. Te bezwijken onder een zware last. En dan komt die sterke. En hij zet zijn schouder naast die van de ander. Zodanig dat het zware pak waaronder die ander leek te bezwijken, eigenlijk door hem wordt overgenomen. Ook al loopt die ander er nog onder. Hij neemt het op zich. Hij doet het mede. Maar eigenlijk doet hij het in plaats van. Want was hij er niet, dan zou die ander onder de last bezwijken. Hij komt de zwakheid van die ander mede. Maar meer dan dat, in plaats van die ander te hulp. Of een ander voorbeeld, ontroerender. Een moeder die haar kleine kind van een maand of acht of van een jaar gaat leren lopen. Ze gaat achter haar kind staan en neemt het onder de oksels. Ze draagt het kind meer dan het zelf loopt, maar zo leert het lopen. Het helpt. Zij helpt het kind, zodat het lopen kan. Wel, gemeente, die helper is de Heilige Geest. Hij komt de kinderen van God mede te hulp. En hoe doet hij dat dan? Wel, zegt de apostel, hij bidt voor ons. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wat betekent dat dan? De gemeente, ook nu moet ik in twee woorden spreken. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt, de Geest bidt voor ons. Dat betekent allereerst, hij bidt het hun voor. Hij spreekt het hun voor. Nou gemeente, dan ligt het voorbeeld voor de hand. Een moeder die met haar baby bezig is, praat met het kind. En als het 2 maanden is, dan kan het nog niet terugpraten. Maar dan al begint het dat zo'n kind wat terug gaat praten, geluidjes laat horen. En de moeder stimuleert het door met dat kind te spreken. Ze praat voortdurend met haar kleine kind. Ze brabbelt de woordjes voor, heel geduldig, heel kinderlijk. En de moeder daalt als het ware tot het niveau van het kind af. En zo probeert ze het stapje voor stapje mee te nemen naar de wereld van het communiceren. Naar de wereld van de woorden en de zinnen, opdat het kind zal leren praten. Nou gemeente, zo doet de Heilige Geest dus. Hij spreekt de woorden voor. En dan spreekt hij geen hoge hemelse taal. Maar dan spreekt hij menselijke taal. Hij past zich als het ware aan de mens, aan Gods kind aan. Hij maakt het waar wat ik in de psalmen lees. Ik zal je onderwijzen. En ik zal je leren van de weg die je gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Gemeente, dat is de methode van de Heilige Geest. Zo bidt hij voor Gods kinderen. Zo bidt hij het ze voor. En er is nog iets van te zeggen. Want hoe doet de Heilige Geest dat dan? Dat voorbiddende werk. Wel gemeente, daar heeft hij zijn eigen methode voor. Daar heeft de Heilige Geest, als hij Gods kinderen op de school van het bidden toelaat, en daar onderwijs geeft, daar heeft hij zijn eigen leermethode voor. Daar heeft de Heilige Geest, gemeente, zijn eigen lesboek voor. En wat is dat? Nou gemeente, dat is het boek wat hij zelf geschreven heeft, waarvan hij de auteur is. En wat is dat dan? Nou gemeente, dat is zijn eigen woord. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Die geest, als hij komen zal, hij zal u in de waarheid leiden. En wat is de waarheid? Wel, zegt de Heer Jezus, uw woord is de waarheid. En de Heilige Geest, hij neemt het als het ware uit het woord. En hij laat een bepaald woord oplichten. En zo leert hij het aan de kinderen van God. Zelf weten ze niet te bidden. En zelf weten ze niet te spreken zoals het behoort. Maar de Heilige Geest, hij fluistert het ze als het ware in. Hij bidt het ze voor. Zou de gemeente, met name de psalmen, dat kostbare oud-testamentische liedboek, daar niet een zeer goed en adequaat instrument voor kunnen zijn? Als het mij aan hulp ontbreekt. Zou het dan niet kunnen zijn dat de Heilige Geest mij bij Psalm 121 bepaalt, zodat het mijn gebed wordt, van waar zal mijn hulp komen? En dan ga ik het belijden en ik ga het zien. Dan gaat de Heilige Geest me indachtig maken, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Of, wanneer Hij me inleidt in mijn diepe nood, dit. In Psalm 84, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Of, wat we gezongen hebben, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Of Psalm 119, wanneer het mij aan hulp ontbreekt, dan wordt het mijn gebed en de Heilige Geest, hij brengt het me in, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak ernaar. En de Heilige Geest, hij spreekt het voor. Omdat hij naar God voor de heiligen bidt, hij bidt het ze voor. zodat zij het mogen nazeggen. Hij fluistert het me in, hij brabbelt het me voor, zegt Calvijn, en ik mag het nabrabbelen. En de heilige God, gemeente, we hebben er geen verstand van, maar dit mogen we toch wel zeggen. De heilige God, hij hoort zo'n mens stumperen. En hij hoort hem, ach, hij hoort hem dat woord stotterend nazeggen. Maar, de Heere, hij hoort er zijn eigen woord. En hij hoort er zijn eigen werk in. Hij ziet er iets van zichzelf in. Van de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het zijn mijn woorden. Maar voor de Heilige God zijn het de woorden van de Heilige Geest. Ondertussen, gemeente, kan het niet anders dan wanneer ik op die school zit, wanneer ik toegelaten ben tot die school van de Heilige Geest, dat ik dagelijks met het woord omga of niet dan. Dat ik buiten dat woord niet kan en dat het mijn belijdenis is, uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, want je bent er zelf al bij. Je ervaart het wel, dat de woorden die je spreekt, dat het woorden zijn die de Heere je geeft. Trouwens, is het niet het woord en de weg van de Heere Jezus zelf? Toen de Heere Jezus bad, heeft hij toen ook zelf niet geput uit de schriften? Toen hij in de diepste ellende was, verlaten door zijn vader, was het toen niet een woord uit het psalmboek dat hij bij zijn vader bracht? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als hij sterven gaat, als hij zijn geest in de handen van zijn vader bevelen gaat, zijn het dan niet ook woorden, en dan in Psalm 31, die hij daarvoor gebruikt, in uw handen, o mijn vader, beveel ik mijn geest? Welgeliefden, zo mogen Gods kinderen de weg gaan, waarin de Heilige Geest hen brengt. Als ik het moet belijden, Heere, ik weet niet wat ik bidden moet, zoals het behoort. Maar dan wil de Heere me dit schenken en me daarvan overtuigen. Maar de Geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. Wel, hij bidt het ze voor. Maar gemeente, dan ook dit. We mogen dit woord ook zo lezen dat de Heilige Geest in de gelovigen bidt. Dan zegt hij het hun niet alleen voor, maar dan zegt hij het zelf. Hij is niet alleen de influisteraar, de voorspreker, maar hij werkt ook het gebed. Als ik niet weet te bidden zoals het behoort, als mijn ziel dor en mat is, als ik als in een woestijn ben, en als ik geen woord kan uitbrengen, wel dan wil de Heilige Geest het doen. En zo, gemeente, zo heeft het werk van de Heilige Geest eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, het heeft iets borgtochtelijks in zich. De Heilige Geest doet het in de plaats van mij. Terwijl hij naar God voor of in de heiligen bidt. Naar God. En gemeente, dan, ja, ik zei het al, dan kan het God behagen. Dan is het in overeenstemming met zijn wil. Dan is het gericht op de eer van zijn naam. De Statenvertalers zeggen bij deze tekst, dat is het fundament van onze troost. Wanneer ik weten mag dat mijn bidden hopeloos is en dat mijn bidden laat zien dat ik het niet kan. Maar wanneer de Heilige Geest het doet, dat is tot mijn troost. En gemeente, dan ook dat nog. Dan lees ik aan het slot van vers 26, dat de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het kenmerk van het zuchten van de Heilige Geest is dus dat het op een onuitsprekelijke manier plaatsvindt. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wel, gemeente, om daar enig zicht op te hebben, doen we er goed aan om te bezien hoe datzelfde woord op andere plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Het woord onuitsprekelijk, waar wijst het op? Het wijst op de dingen van de eeuwigheid. Ik geef u zomaar een enkel woord. De apostel Paulus, hij schrijft aan de Korintiërs: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat was die onuitsprekelijke gave? Dat was de Heere Jezus die uit de hemel gekomen is. Een onuitsprekelijke gave wil eigenlijk zeggen een hemelse gave. En een ander woord van de apostel. Als de apostel ervan getuigt dat hij tot in de hemel, in het paradijs is opgetrokken geweest. En dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Daar heeft hij hemelse woorden gehoord. En nog één voorbeeld uit de pen van Petrus. In wie gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk. Gemeente, het wijst erop. Dat is niet van deze bedeling. Maar dat is van boven. Dat komt uit de hemel. Dat komt bij God vandaan. En als nou de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Welgeliefden, dan is het een gebed dat niet van beneden afkomstig is. Maar dat bij God vandaan komt. Dat zijn oorsprong in de hemel heeft. Uit het hart van de Heere. Maar kan dat dan? Dat stamelende, dat stotterende gebed van mij. Waarvan ik moet zeggen, daar komt nog vlees en wereld bij. Geliefden, toch wel. Want Gods geest, hij bidt met onuitsprekelijke verzuchting. Het komt bij God vandaan en het is naar God toe. Het is overeenkomstig Gods wil. Hadden we het aan het begin van de dienst over het zuivere bidden? Ja, daar hadden we het over. En dat is het. Dat wordt in het leven van Gods kinderen, nee, misschien niet ervaren. Maar de Heere zegt het. Het wordt je geschonken. Dit zuivere bidden. Door de Heilige Geest. Die Geest die met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Dit is het zuivere reukwerk der gebeden. Wel geliefden, zo leert de Heilige Geest een mens bidden. En nu is het vandaag biddag. Nu zijn we samengekomen om Gods aangezicht te zoeken. En we zullen het zo dadelijk ook doen. Wanneer we de noden en de zorgen bij de Heere brengen. Over de kerk en over het koninkrijk. Over land en volk en over deze wereld. En over onze eigen noden en zorgen. Maar lieve gemeente, hoe zullen we het kunnen? Hoe zullen we bidden? In de openbare gebeden, in de samenkomst van de gemeente. En straks, als de dag ten einde is en u uw knieën buigt of op een andere wijze het aangezicht van de Heere zoekt. Hoe zal het kunnen? Gemeente, leef er niet overheen. Maar belijd het maar aan de Heere. Heere, ik kan het helemaal niet. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Maar nu worden we vanavond gewezen. Op die grote gave die de Heere Jezus verworven heeft. Zijn geest. De geest der genade en der gebeden. Die het doet. En die het schenkt. En die het uitwerkt. Die het voorspreekt. En die het inspreekt. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die een mensenkind op zijn school brengt. En hem daar gaat onderwijzen. Gebedsonderwijs geeft. En met welk doel? Wat is zijn pedagogiek? Wat is zijn opvoedkunde? Wat is de methodiek? Wat is het doel? Wat is het leerdoel? Wel, gemeente, in ieder geval dit. En kent u dat? Als er in mijn leven een biddeloze periode is, en ze zijn er, of niet dan, in het leven van Gods kinderen, niet het minst door eigen toedoen, wanneer mijn hart vervuld is met van alles en nog wat, Met allerlei drukte en al mijn bezigheden en met alles wat mij bij de Heere vandaan houdt. Of misschien wel wanneer ik mijn hart heb opengezet voor allerlei verleidingen. En er zijn allerlei zonden ingekomen die ik gekoesterd heb met mijn gedachten. Of die me misschien wel tot daden gebracht hebben. Ja, dan moet ik ook nog bidden. Maar dan voel je wel aan. En Gods kinderen weten dat ook van zichzelf. Dan klopt het niet. Gemeente, dan klopt er geen hart in mijn bidden. Want dan steekt er ook geen nood achter. Het is koud. En het is kil in mijn ziel. En wanneer me dat wordt thuisgebracht. Wanneer me dat tot schuld wordt. O gemeente, dan zou ik mezelf nog buiten de genade zondigen. Als het van mij afhangt. En van mijn bidden afhangt. Dan zou het er nooit komen. Want de ernstigste zonde is. Wanneer ik naar de vorm me vroom voordoe. Maar wanneer het allemaal vleeselijk is. En wanneer het voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Maar nu dit. Nu mag ik dit weten. Nu mogen Gods kinderen dit weten. Dat het toch voortgaat. Dat het toch voortgaat. Nee, niet met de bedoeling dat ik dan maar achterloos ben. En dat het voor mij tot een verontschuldiging is. Omdat de Heilige Geest dan wel voor mij bidt. Maar wel dit. Wat de Heer Jezus tot Simon Petrus heeft gezegd. Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Maar, daar heb je het maar, ik, ja door mijn geest. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt, Simon Petrus. En zo houdt de Heer het door hem gewekte leven toch in stand. En ook. Zo geeft hij op zijn tijd mij toch weer leven aan mijn ziel. Opdat de verborgen omgang er toch zal zijn. Door de heilige pedagogiek in het werk. Het gebedswerk van de Heilige Geest. En dan gemeente ook nog dit. Ik kan wel eens wat bidden. En ik kan ervan overtuigd zijn, diep van overtuigd zijn, dat dit of dat zal moeten gebeuren. En ik bid ervoor. En ik bid er heftig voor. En ik rammel aan de deur, aan de poort van de hemel. En ik zeg het, Heere, ik ben ervan overtuigd. Dit of dat, u zult het me moeten geven, Heere. En ik meen zelfs dat ik er woorden voor gekregen heb in het leven van Gods kinderen. Denk aan de apostel Paulus. Met zijn doorn in het vlees. Ja, die moest er toch uit. Want het belette hem in de evangelieverkondiging. Dat was toch duidelijk. Die doorn moest er toch uit. En Paulus, hij zegt het. Ik heb de Heere 3 maal gebeden. En dat betekent, ik heb hem veelvuldig gebeden. Ik heb op de deur gebomd bij de Heere. Heere, haalt die doorn er toch uit. Want ik functioneer niet meer. Maar Paulus, hij denkt van wel, maar hij weet niet te bidden zoals het behoort. Er is een ander die het weet, de Heilige Geest. En hoe komt dat? Wel gemeente, dat staat in vers 27. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is. Wie is dat, die de harten doorzoekt? Nou, dat is de Heilige God. God in de hemel. En de geest in mijn hart, gemeente, die weten van elkaar af. En die hebben altijd dezelfde mening. Daar is nooit verschil van mening. En daarom is het geen wonder dat de Heilige Geest naar God voor de heiligen bidt. Zijn bidden is geheel in overeenstemming met de wil en de raad van de eeuwige God. En ik maar bidden. En ik maar vragen, Heere, geef het me. En de Heilige Geest, tegelijkertijd, die het bidt. Heere, geef het hem of haar niet. En welk gebed verhoort de Heere? Wat denkt u? Dat dwaze gebed van mij, dat helemaal niet in mijn belang is, in mijn geestelijk belang, en dat niet tot de eer van de Heer is. Ja, de Heere verhoort het wel, maar op de wijze van het gebed van de Heilige Geest. Van de verzuchtingen van de Heilige Geest. En dan zegt de Heere tot Paulus. Paulus, die door laat ik erin. Want mijn genade is u genoeg. En dan zegt de Heere tot Mozes. Mozes die biddend pleit of hij toch het land in mag. En dan zegt de Heere tegen Mozes. Mozes, spreek me niet meer van deze zaak. Maar de Heere geeft wel wat anders. Want hij gaat het gebed wel verhoren. Hij geeft me vrede. Vrede in mijn hart. De vrede die alle verstand te boven gaat. En dat is de vrucht van het bidden van de Heilige Geest. En hoe is de Heilige Geest zo'n krachtige bidder? Gemeente, dat hij me. Ja, daar gaat misschien wat tijd overheen. Maar dat hij het me geeft. Dat ik het eens word met zijn gebed. En dat ik mijn hoofd buig. En dat ik het met Paulus beleid. Heere, uw genade is genoeg. En uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Laat mij dan maar zwak zijn. Maar dan krijg ik een behagen in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die me ervan overtuigt dat de wil van God in mijn leven de beste is. En zo wordt het door dat biddende werk van de Heilige Geest waar. Dan wordt het beeld van Christus in mij openbaar. Want hij was het ook die het zei. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wel gemeente, zo leert de Heilige Geest bidden. Zo brengt hij mij in een weg. Nee, die misschien niet altijd gemakkelijk is. Maar zo bereidt hij mij de weg naar die plaats. Waar het bidden ten einde gekomen is. En waar het eeuwig danken is. En dan dank ik ook. Dan dank ik ook voor deze weg. Dat de Heilige Geest wellicht wel tegen mijn eigen bidden is ingegaan. En dan zeg ik het, Heere, ik dank u. Ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar gij vertroost mij. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik aldus uw goddelijk recht zou leren. En hier en nu, gemeente, hier kom ik niet verder dan het gebed van Guido Gezelle. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet door de Heilige Geest die in mij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En als je nou van deze dingen niet weet, als dit nou helemaal vreemd is, je zit wel in de kerk op middag, maar vanavond zeg je en misschien ook vanmiddag al, van dat gebed van Jozefat, nee daar weet ik niet van. En van die verzuchtingen van vanavond, daar weet ik ook niet van. Gemeente, dan blijkt dat we het allemaal kunnen zingen en vanavond ook mogen zingen, allemaal. Niet één uitgezonderd. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, opdat die mij tot een hulp en een leidsman zij, nu en immer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het derde vers. Wij zullen de Heere bidden en Hem ook danken. Mogen we beginnen met U te danken, Heere. Voor de waarheid van dit kostbare woord. Dat U door de dienst van Paulus bekend gemaakt hebt. Dit werk van de Heilige Geest, we zien het. En uw kinderen mogen het bij tijden ook weten en belijden. Maar ze doorgronden het niet. Het is maar goed, Heere, dat het een wonder blijft. Dat u met uw geest in zo'n vunzig hart wil komen. En daar wilt wonen en werken. En wanneer telkens en telkens weer daar allerlei zonden zijn, Heere. En afkerigheden en ingezonkenheden. Ach, dan wil uw Heilige Geest, Heere, het leven dat hij verwekt heeft weer opwekken. En hij wil het doen functioneren. En hij wil het tot vruchtbaarheid brengen. Ootmoedig danken we u, Heere, dat dit de waarheid van uw woord is. En dat u niet zult laten varen de werken van uw handen. Maar dat u door uw geest, o Heere, voortgaat. Met uw koninkrijk te doen komen. Opdat uw wil zal geschieden. We komen in het gebed tot u, Heere. In voorbeden. Voor, ja Heere, we mogen dat doen voor deze wereld. Deze wereld die uit duizend wonden bloedt. Deze wereld met haar natuurrampen, met aardbevingen en tsunamis. Met overstromingen en rampen, met hongersnoden. Met zoveel dingen, Heere, die wij zomaar geen plek kunnen geven. Waar wij onze waarom-vragen constateren. We denken aan Haiti, waar Mireille de afgelopen weken was. Maar Heere, nog zoveel andere plaatsen in deze wereld. Waar mensen nauwelijks een menswaardig bestaan hebben. Almachtig God, ontfermt u zich. Het schepsel zucht, als in barensnood zijnde. En het is aan de ijdelheid onderworpen. Ja Heere, door ons. Wij hebben deze wereld meegetrokken in nood en dood. O Heere, mag dat rijkhalsend verlangen van de schepping, maar ook van uw kinderen, tot vervulling komen, spoedig tot vervulling komen. Wanneer u, o Heere, alle dingen goed en rein en zuiver zult maken. Wanneer uw koninkrijk zal worden geopenbaard. Wanneer recht en gerechtigheid er zullen zijn. En alles wat aan de zonde herinnert, Heere, weggedaan zal worden, uitgezuiverd zal worden. Wanneer deze wereld en al haar elementen brandende zullen vergaan. Almachtig God, ontfermt u zich. We bidden u voor de brandhaarden in het Midden-Oosten. Wilt u het nog intomen en indammen. En bewaar ons voor allerlei onheilige en onzalige ontwikkelingen. We bidden u in deze ook, Heere, voor uw volk Israël. Dat te midden daarvan verkeert. Het zijn toch nog steeds de beminden om der vaderen wil, Heere. O, wilt u ze toebrengen tot de kennis van hun oudste broeder. Maar wilt u ze ook een plaats van rust en vrede geven. We bidden dat ook voor het volk van de Palestijnen. We vragen dat, Heere, voor de christenen. De christenen wereldwijd, maar ook de christenen in het Midden-Oosten. Die in de tang zitten als het ware. En die benard worden en belaagd. O Heere, laat uw woord toch voortgang mogen hebben. En wilt u de wellicht kleine en zwakke kerkjes nog kracht geven. Maar bovenal vrijmoedigheid daarin. Dat ze uw woord bewaard hebben en uitkomen voor uw getuigenis. Almachtige God, ontfermt u zich. We bidden u voor de leiders van deze wereld, geef ze wijsheid. Maar geef toch, Heere, dat ze die wijsheid niet ontlenen aan zichzelf. Maar boven alles in afhankelijkheid telkens u nodig hebben. Geef, Heere, dat ook in ons eigen land rust en vrede mag zijn. En wij bidden u voor onze geëerbiedigde vorstin, onze koningin, Hare Majesteit, koningin Beatrix. Gedenk haar, Heere, met haar huis. Mag zij u vrezen en dienen, zoals eertijds haar voorvaderen. Mogen in dat opzicht de oude tijden herleven. We bidden u voor haar ministers. Geef dat ze dienstbaar mogen zijn, bovenal aan uw heilige wet. We vragen u voor de volksvertegenwoordiging. We bidden u Voor met name diegenen die in allerlei overheidsorganen, Heere, de intentie hebben om naar uw wil te vragen en uw wet daarbij te betrekken. In de Eerste en Tweede Kamer, in de provinciale gedeputeerde staten, in de gemeenteraden en in de colleges van burgemeester en wethouders, ook in onze eigen goede stad. Wilt u geven dat we geregeerd worden door hun goede hand, naar uw wil en tot uw eer. Heere, wij bidden u voor diegenen in onze samenleving die aan de rand daarvan zich bevinden. Gedetineerden en ex-gedetineerden. Verslaafden. We bidden u voor degenen die misbruikt zijn of nog misbruikt worden. We bidden u voor hen die zich daaraan schuldig maken. Bekeer ze, Heere. We bidden u voor alle zorg en nood in onze westerse samenleving. Almachtig God, daklozen en prostituees, asielzoekers, ontfermt u zich. Gedenk ons, Heere, wanneer we u bidden voor het onderwijs. Het onderwijs met name dat rekening wil houden met uw gebod en vanuit uw woord ook de kinderen en de jonge mensen wil leren en onderwijzen. Degenen die die hoge taak hebben, wilt u ze daarin bijstaan en wijsheid en kracht schenken. Wilt u, o Heere, met mensen zijn die werkloos dreigen te raken. Vanmiddag baden we er ook al voor. Almachtig God, we bidden u met name ook voor onze schippers. Gedenk ze. En wilt u geven dat het allemaal beter zal worden dan het was en tot nu toe is. Zegen ons zo. Met uw trouw en uw gunst. Laat boven alles uw kerk, de gemeente Gods die uw naam draagt, als een zoutend zout in onze samenleving haar plaats mogen hebben. Als een stad op een berg, als een licht op de kandelaar. Heren, wij moeten u de verbrokenheid van de kerken in Nederland belijden als schuld. Het verlamt het spreken van de kerk. O almachtige God, geef ook inkeer daarover en zicht op elkaar, opdat we het goede mogen zoeken en degene die bij elkaar horen, Heren, ook dat weten en beseffen. We bidden u voor het werk van evangelisatie en zending en bijbelverspreiding en bijbelvertaling. We bidden u met name ook voor het werk in Gent dat plaatsvindt. Wilt u geven, Heren, dat het door u gezegend mag worden? Zo vragen we om uw gunst en hulp. Almachtige God, we zien op tot u, grote en eeuwige God. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, tot verheerlijking van uw naam, tot verbreking van het rijk van de boze en tot hulp en moed aan allen die uw naam belijden. Verhoor ons in uw trouwe gunst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte Psalm 119, de versen 87 en daarna 86. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. De versen 87 en 86 van Psalm 119. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.